Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
Zijn Jan en Jaan met samenleving, muziek en politiek. Dit is SNP op RTV Katwijk. SNP op RTV Katwijk.
Ja, goedemiddag luisteraars. Ja, daar zijn we weer met SNP. En het is inderdaad met Jan en Jan. Alleen is het vandaag met Jan de Laat. Jan, goedemiddag.
En we zijn weer vanmiddag in de studio. En we hebben een hele bijzondere gast. En mag ik de gast voorstellen? Fred van Immerseel, wetenschappelijk preparateur van het LUMC. Fred, welkom.
Dankjewel, Jan.
En wat is een preparateur? Wat is een wetenschappelijk preparateur?
Preparateur, ja, de naam zegt het eigenlijk al een beetje, prepareren. Alleen bij ons in dit geval gaat het dan om donoren, mensen die tijdens hun leven hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap. En die komen dan, als zij overleden zijn, bij ons binnen.
En dat gebeurt dan vrij snel nadat mensen overleden zijn, denk ik.
Ja, zeker.
Misschien, want er zijn heel veel vragen over te bedenken. En die hebben we allemaal toch een beetje in petto. Dus we proberen dit uur toch de belangrijkste vragen met je door te nemen. De eerste vraag die mij zoal te binnen schiet is... Als mensen komen te overlijden, dan moet het vrij snel gebeuren. Willen jullie daar nog wel wat aan hebben, denk ik? Hè? Kun je iets zeggen over die snelheid?
Ja, wij willen graag dat het lichaam binnen 24 uur bij ons binnen is. Als wij langer wachten, dan gaan toch bepaalde organen in staat van ontbinding over. En dan kunnen we de anatomie niet meer als geheel tonen aan studenten geneeskunde of aan wetenschappers die onderzoek of nieuwe operatietechnieken willen uitproberen. Dus vandaar die 24 uur, dat wij dus het ontbindingsproces binnen 24 uur echt radicaal stop kunnen zetten.
Ja, en is dat dan ook nog weer verschillend voor de verschillende organen? In de zin van dat sommige organen veel sneller als het ware beschikbaar moeten zijn dan andere. Kun je daar nog wat over vertellen?
Ja, zeker, zeker. Voor degenen die een beetje thuis zijn in de anatomie, de alvleesklier en de galblazen zijn de twee organen die als eerste beginnen. En dan komen dan vrij snel daarna de darmen aan de slag. Maar bijvoorbeeld benen en armspieren, die hebben best wel lang tijd nodig om daaraan mee te gaan doen. Ja.
Ja, en als je zegt tijd, gaat het dan over uren? Of mag je kunt die, wij spreken die organen dan op een andere manier ook nog wel gebruiken? Kun je het tijdaspect nog even invullen?
Wij willen dus graag binnen 24 uur binnen hebben. En dan hebben we nog ongeveer 24 uur om dus met chemicaliën dat proces stop te zetten. Ja. Dat is een beetje de termijn. Als je langer gaat wachten, dan heb je gewoon aan bepaalde gebieden van het lichaam. Ja, die zijn zodanig al aan begonnen te ontbinden dat je er niks meer kan.
Nee, oké. En zijn er organen waarvan je zegt van ja, daar hebben we helemaal niks aan?
Nee.
Nee, bijna alles is bereikbaar, hè? Om het zo te zeggen.
Zeker. Ja. Het is zelfs onze eer om de organen, om het hele lichaam zo optimaal mogelijk te gebruiken. Ik zeg wel eens, als wij het goed uitkienen logistiek, dan kunnen wij een lichaam tot wel 20 verschillende ingrepen laten oefenen en laten uitproberen. Ja. Kijk, voor de studenten geneeskunde, die nemen hun lichaam in één totaal geheel ter hand om hun anatomie in de vingers te krijgen. Maar een chirurg die heeft maar een bepaald gebied nodig. Nou, als je dan goed uitstapt, eerst dit gebied en daarna dat gebied, dan gaat dat perfect.
Ja, en het vervolg, in de zin van als jullie zo'n lichaam binnenkrijgen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En je kunt de organen daarvan prepareren. Hè?
Ja, ja.
Kun je ze dan ook nog een poosje bewaren, in de zin van onder bepaalde omstandigheden, waardoor ze wat langer beschikbaar blijven voordat ze echt toegepast worden zodat de chirurg daar iets mee kan doen, om het zo maar te zeggen?
Ja, zeker weten. Als wij het goed conserveren, dan kunnen wij zo'n lichaam in principe zelfs onbeperkt bewaren. Dus het lichaam kan rustig jaren bij ons in bewaring blijven, totdat op een gegeven moment de chirurg komt en die heeft dan een speciale vraag. Zo van, mag ik dat uitproberen? En dan doen we dat, halen we het lichaam tevoorschijn. Dat is omdat wij het met chemicaliën conserveren. Er zijn ook methodes om het diepvries te bewaren. Gaat ook vrij goed, alleen dan kun je het minder vaak inzetten. Omdat bij diepvries, als je het weefsel een paar keer ontdooid hebt, dan is daarna op een gegeven moment het is op, twee keer ontdooien en dan hoeft het eigenlijk al niet meer. Dus dat is de beperking. Daarom dat wij kiezen voor chemisch geconserveerd.
Ja, en je hoort in de praktijk, hè, dus ik vermoed dat dat zijn soms wel eens acties, om het zo maar te zeggen, dat er bepaalde organen veel harder nodig zijn, omdat er een match moet zijn, hè, met van de donor naar de ontvanger. En hoe zit dat? Zijn organen die veel meer een trek zijn dan anderen?
Oh, dan gaan we een kant op die goed moet onderscheiden. Want wat wij doen is totale lichaamsdonatie. We krijgen een totaal lichaam bij ons binnen. En die organen worden nooit gebruikt voor transplantatie. Waar we het nu over hebben, dat is orgaandonatie. Daar zijn dus mensen die hun organen ter beschikking hebben gesteld voor transplantatie. Dan worden die organen, de nieren, het hart, de lever, de longen, die worden uit dat lichaam gehaald. En die worden bij een ziek iemand ingebracht. En de rest van het lichaam gaat dan terug naar de familie, maar dan om op te baren. En dan gaat het ook binnen gewoon 8, 9, 10 dagen dat de familie dat lichaam terugkrijgt. En die organen gaan dus met die nieuwe acceptor gaan die mee.
Ja.
Dat is dus niet wat wij ons mee
maken. Nee, gaan dus mee. De orgaandonatie is op een andere plek.
Juist.
Heel goed. Ja. Ja, dus het prepareren van lichamen zodra ze bij jullie binnenkomen, dan gaat het over het hele lichaam. En jullie in principe wordt in feite dus alles van het lichaam op die manier geprepareerd.
Juist. Ja.
En, heb ik wel een vraag, Fred. Zo'n lichaam komt binnen, maar misschien dat de donor wel had gewenst dat een aantal organen wel een nieuw leven kregen. Ja, en dat ze dan misschien bij jullie daarna verder terechtkomen. Kan dat ook?
In theorie wel. In de praktijk doen we dat niet. In de praktijk is het zo dat de mensen die voor orgaandonatie gaan, dan gaan de restanten gaan meestal direct terug naar de familie. En dan heb je het over 5, 6, 7, 8 dagen. Totaaldonatie. De meeste mensen die bij ons binnenkomen, die zijn eigenlijk niet meer geschikt voor transplantatie. Of te oud, of te veel medicijnen gebruikt, of te vaak geopereerd, of toch al iets mee aan de hand, een ernstig auto-ongeluk bijvoorbeeld. Maar dan accepteren wij dat ook eerlijk gezegd niet meer.
Maar je had ook bij je orgaandonatie, kan ik me herinneren, kon je ook opgeven van, joh, weet je, je mag van mij alles gebruiken, ik vind het goed, maar niet mijn hoornvlies, ja, bijvoorbeeld. Ja. Wat gebeurt er dan bij zo eentje?
Dan gaat het hoornvlies mee met de rest van het lichaam de kist in. En dan of richting kerkhof of richting crematorium.
Maar mag dat lichaam dan wel in zijn geheel bij jullie terechtkomen?
Nee, wij doen daar niks mee. Want kijk, als wij bijvoorbeeld geneeskundestudenten de anatomie willen leren en
er ontbreekt iets.
Ja, precies, juist, heel goed. Dan heeft zo'n student daar niks meer aan. De samenhang in de buik is vaak ook heel belangrijk voor bepaalde chirurgen om bepaalde operatietechnieken te oefenen. En als dan die organen er al uit zijn, ja, dan heb je het verband niet meer, heb je de samenhang.
Nee, het is begrijpelijk.
Het zijn echt twee gescheiden werelden. Ik moet wel zeggen, en met trots, dat wij wel al sinds jaar en dag trainingen voor transplantatiechirurgen organiseren. Dus er komen chirurgen, die komen dan bij ons op onze donoren oefenen van hoe moet ik met welke volgorde en welke technieken welk orgaan uit die buik uitnemen, zodat dus de patiënt die dat orgaan nodig heeft, dat op de juiste manier kan vinden. Dus bijvoorbeeld een nier eruit, daar zitten zoveel centimeter slagader nog aan en zoveel centimeter ader nog aan en zoveel centimeter urineleider nog aan. En als je dat nou met z'n allen afspreekt, dat dat op een bepaalde lengte moet zijn, dan weten degene die dus het orgaan moeten implanteren, die weten dan van, ach, die nier is uit Leiden afkomstig. Die is volgens die techniek is die uitgenomen. Dan weet ik precies waar ik aan toe ben, want die is met zoveel bloedvat, zoveel urineleider en die bewaarvloeistof is die naar mij toegekomen. Om op die manier dus de patiënten optimaal te kunnen helpen. En ik weet niet exact in percentages, maar sinds die training dus internationaal georganiseerd wordt, is het verlies van organen, dus de mislukte uitnames, is dramatisch afgenomen. Dus steeds meer en meer organen die beschikbaar komen voor transplantatie, lukken ook.
Want vroeger werd het bij het uitnemen ging het wel eens mis.
Ja. Ja, of dan werd er een slagader te kort afgeknipt. En dan
was het niet bruikbaar?
Het orgaan kwam dan in een ziekenhuis aan waar die geïmplanteerd moest worden. En ja, dan zat die chirurg daar zo met zijn handen in zijn haar. Misschien wel letterlijk, wie zal het zeggen. Van, jeps, hoe moet ik nou ooit dat bloedvat aan de originele bloedvat vastkoppelen? En dat is dus door dat internationale trainingen. En we doen dat nu al, denk 25 jaar, als het niet langer is, dat we dat in Leiden doen. Twee keer per jaar zo'n training, internationaal. Om dus internationaal ook ja, dat uniform te krijgen.
Geweldig, hè?
Ja.
En dat betekent ook letterlijk dat er internationale belangstelling is voor wat jullie doen.
Onze donoren, zeker weten, ja.
Ja, en nou ja, er branden een aantal andere vragen die ik wil stellen, maar ik merk dat we alweer toe zijn aan een stukje muziek. Oh, nou, nog niet. Nee, want ik zie al dat er muziek in aantocht is, maar dat doen we over een paar minuten.
Ja.
Nou ja, dus de vraag die ik eigenlijk al wilde stellen is van, als er dus zoveel internationale belangstelling is, er zijn dus waarschijnlijk internationale cursussen.
Ja.
En het betekent ook dat er waarschijnlijk ook online, dus die worden waarschijnlijk opgenomen, die worden in beeld gebracht. Ik neem aan dat er allerlei technieken voor zijn om dat ook nog eens een keertje in beeld te brengen, of hoe zit dat?
Gewoon standaard een camera.
Ja.
Een camera erboven hangen, geluidsopname, beeldopname en knippen en plakken tot het een keurige online training wordt, maar dan dus niet live uitgezonden, maar meestal als opname of als feedback voor de cursisten om mee naar huis te nemen. Dat gebeurt, ja.
Ja, dus al van alle gemakken voorzien,
ja.
En allemaal in het LUMC.
Ja. Maar de praktijk wijst wel uit dat de chirurgen het liefste met hun handen in het veld bezig zijn en niet zozeer naar die camera kijken. Dus de praktijk is gewoon
hands-on.
Hands-on, precies.
Ja, ja. Want zo moet je het leren.
Absoluut. Het is een vak.
Ja, oké. Okay. En dat geldt dus inderdaad voor de chirurgen. Dat geldt voor de specialisten in de opleiding.
Ja.
En die komen allemaal. En eigenlijk op alle gebieden, veronderstel ik. Hè? Dus het gaat niet alleen over hart en longen andere ingewanden. Misschien zelfs ook weefsels.
Orthopeden, neurochirurgen, ja. KNO-artsen. Ze komen allemaal bij ons over de vloer. En ze zijn allemaal te popelen om hun technieken te oefenen. En uit te proberen en te verfijnen en te verbeteren. Het is echt, anatomie staat in een grote belangstelling wat dat betreft. En fijn, want alleen maar op deze manier kunnen patiënten beter geholpen worden dan hun voorgangers. En dat is ook eigenlijk het grootste doel waarmee onze donoren zich beschikbaar stellen. Om dus de toekomstige patiënten nog beter geholpen te laten worden dan dat zij al geholpen zijn. Vaak hebben zij ook iets meegemaakt in hun leven dat zij dankzij de geneeskunde extra jaren van leefgenot gekregen hebben. En dan willen ze als dankbaarheid iets terug doen. Nou ja, je kunt natuurlijk schenkingen denken en noem het maar op. Maar je kunt ook je ultieme donatie is je ultieme schenking is na je dood je lichaam schenken aan de wetenschap.
Ja,
okay.
En dan toch nog even dat verschil, want het is goed om dat te realiseren. Je zegt van orgaandonatie en je lichaam ter beschikking stellen voor preparatie, hè, zoals jullie dan doen.
Ja.
Hoe kun je dat op een of andere manier daarvan melding maken van waar je lichaam voor beschikbaar gesteld wil worden?
Orgaandonatie, dat is gewoon de landelijke donorregistratie. Dus
precies.
Iedereen kan zo'n kaartje in zijn portefeuille steken en ik ben orgaandonor.
Ja.
En daar staat landelijk geregistreerd. Lichaamsdonatie niet, dat is niet landelijk geregistreerd. Dat is per universiteit verschillend.
Okay.
Dus als jij in Tietjerkstradeel woont en je wilt je lichaam ter beschikking stellen, dan bel je naar de Universiteit van Groningen en dan zeg je van, hebben jullie nog een plekje voor mij? En dan stuurt de Universiteit van Groningen, die stuurt dan papieren op, inschrijft papieren, je vult die papieren in, je maakt er een wilsbeschikking van, je stuurt die terug. En dan ben je dus vastgelegd in Groningen, of in Leiden, of in Maastricht, of in Utrecht. Of
en die keus maak je zelf?
Ja.
Ja.
De meeste universiteiten kiezen wel om mensen die ver weg wonen, om die naar de collega's te verwijzen. En mensen die dichtbij wonen, om die dus wel in te schrijven.
Precies. Dat lijkt me ook heel logisch, hè? Want dan heb je toch weer met die termijn van het bruikbaar zijn van het lichaam te maken.
Ja.
Oké. Okay. Dat is toch een heel andere manier dan bij die orgaandonatie. Want dat is dus per universiteit dan toch weer dat je dat dan kunt regelen.
Ja.
Oké. Okay. En hebben jullie behoefte aan mensen, om zo maar te zeggen, van dat er mensen zich beschikbaar stellen en dat er niet te veel zijn? Want ik heb ook wel eens gehoord dat voor sommige orgaandonaties dat er misschien wel te veel zijn.
Ja, bij orgaandonatie weet ik niet, maar bij ons, we hebben heel veel belangstelling. Ja, er zijn veel mensen die dus erkennen hoe belangrijk het is om je lichaam aan de wetenschap te schenken, om artsen te kunnen laten trainen. Daar prijzen we ons gelukkig mee. Er dreigt soms wel eens een teveel aan aanbod te komen. En daar moeten we dus ook zeggen van, sorry, ja, om deze redenen kunnen wij u niet, toch niet inschrijven bij ons. Maar op dit moment is dat geen probleem.
Nee, oké. Okay. En als mensen eventueel dat willen overwegen om te doen, dan kunnen ze dat gemakkelijk vinden?
Ja, bij ons op de website van het LUMC. Maar iedere universiteit met de medische faculteit heeft zo zijn eigen donorregistratie, papieren, lichaamsdonatie. Dan is het meestal een zoekterm die het makkelijkst is.
Lichaamsdonatie?
Ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Goed. Ik denk ook, want zometeen gaan we weer in op de hele bijzondere dingen van het prepareren en dergelijke. En daarom vermoed ik dat we nu toch wel echt mooi toe zijn aan een fantastisch stukje muziek. En ik heb de indruk dat het past bij het onderwerp.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze, zuhambenami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze.
Jerusalemma, Master KG. Ja, dit is het nummer dat 6 jaar geleden alweer, corona. We kunnen het waarschijnlijk ons herinneren. Toen stonden we hard te klappen voor de medische wereld. Ja, zijn we daarna,
2020.
Zijn we daarna snel vergeten, blijkbaar. Ja. Ja, om ze toch nog even te waarderen.
Dit. Ja, en we worden er nu weer aan herinnerd met die verhoren die er zijn. Ja, en het is inderdaad alweer 6 jaar geleden. April, mei, juni. Toen het toch een hele bijzondere tijd was. Fred, kun je van die tijd nog iets herinneren bij prepareren? Bracht dat bijzondere dingen met zich mee toen?
Wij hebben toen wel een overvloed aan lichamen gekregen. Tenminste, dat wil zeggen, geen overvloed aan lichamen binnengekregen. We kregen net zoveel lichamen als altijd. Alleen vanwege corona waren ook wij dicht. Dus we hadden geen verbruik. Dus we zijn toen moeten stoppen met het aannemen van lichamen. We hebben toen dus nabestaanden moeten teleurstellen. Zo van, sorry, ja, we hebben geen plek. Neem een tweede keus, alsjeblieft, begraven of cremeren. Maar wij kunnen jullie niet helpen verder. En dat doet mij denken, dat is ook een punt waar we de donoren van tevoren ook op benadrukken. Van luister, u staat nu bij ons ingeschreven, dat is allemaal fantastisch. Maar zorg dat u wel een levensverzekering of een uitvaartverzekering bij de hand blijft houden. Want er zijn redenen dat wij u op het moment dat u komt overlijden toch moeten weigeren. Neem bijvoorbeeld als iemand komt te overlijden tijdens een ernstig auto-ongeluk. Je kunt je voorstellen dat er dan van alles gebroken is en kapot is. Daar kun je student niks meer van leren. Een student moet leren hoe de bouw van het menselijk lichaam in elkaar steekt. En omdat het zo willekeurig is, kun je er ook geen traumaarts of zo of een orthopeed mee blij maken. Want het is allemaal door elkaar. En als je het überhaupt al goed geconserveerd krijgt. Maar bijvoorbeeld ook iemand die overleden is met of aan een besmettelijke ziekte. Dat wil je ook niet in huis halen om daar andere patiënten of studenten mee te besmetten. Iemand die de organen al uitgenomen zijn voor orgaandonatie, bijvoorbeeld, kunnen we ook niet aannemen. Maar ook als wij bijvoorbeeld te veel lichamen binnen hebben, geen ruimte meer hebben voor opslag, dan houden wij ons ook het recht voor om te weigeren. Dus dat zeggen wij tegen de mensen wel altijd, van hou die verzekering aan dat als wij moeten weigeren, dan heeft de familie geen financieel debakel. En als wij uw lichaam wel accepteren, dan kunnen ze misschien van die uitkering die ze krijgen, die verzekeringspremie, kunnen ze misschien een leuk feestje bouwen ter ere van u. U heeft een goede daad gedaan, dus waarom geen feestje dan?
Ja, al was maar een kenbaar te maken dat lichaam op een hele goede manier nog zijn dienst kan bewijzen, om het zo te zeggen.
Zeker.
En want we merken, je hebt het net al verteld, we plukken de vruchten van het onderwijs op dit gebied.
Absoluut.
Ja. En ik denk ook, ik kan me herinneren, je hebt het Anatomisch Museum.
Ja.
Misschien daar een relatie mee leggen. Op welke manier komt het wel eens voor dat jullie denken van nou, we moeten in het museum toch nog wel weer wat meer aandacht besteden aan bepaalde onderdelen van het lichaam. Dat je daarvoor weer iets van het menselijk lichaam gebruikt. Is daar vernieuwing in? Hoe zit dat?
Heel weinig. Niet dat het niet nodig is, maar het Anatomisch Museum is redelijk overzichtelijk en is redelijk duidelijk voor de studenten om zich daar zo in de anatomie, maar ook in de pathologie te verdiepen. Dus heel af en toe gaat er wel eens een heel bijzonder preparaat naar het museum toe. Maar de meeste die bijzonderheden die we tegenkomen, die houden we, ja, klinkt bijna egoïstisch, houden we lekker zelf. Om bij ons op snijzaal aan de studenten toonbaar te maken. Maar bijzonderheden worden absoluut zeker vaak gebruikt. Alleen maar om aan de studenten aan te tonen dat iedere mens is anders. Iedere mens is anders. Kijk maar eens naar mekaars neus. Die ziet al er anders uit. En als een dokter een stuwband rond je bovenarm doet en je gaat naar die aders kijken die tevoorschijn komen, vergelijk die maar eens met elkaar. Die zijn totaal anders. Nou, en als je dan de diepte van het lichaam induikt, dan is iedereen nog veel meer anders. Niemand is hetzelfde.
Ja, en als je denkt aan bijzonderheden, schieten dingen bij jou te binnen waarvan je denkt van ja, we hebben toch nog wel eens iets meegemaakt waarvan we dachten van jeetje, wat we nu zien, dat hebben we nog nooit eerder gezien.
Klopt. Voor de medische onderlegden onder ons, de aorta-boog, dat is die grote slagader die uit het hart komt en die maakt dan een bochtje naar links en dan duikt hij naar beneden richting de benen. Nou, in die bocht komen normaal gesproken bij de meeste mensen 3 slagaders uit die boog uitgetakt. Maar we hebben op Snijsel hebben we voorbeelden voorbij zien komen waar mensen maar 2 aftakkingen hadden of 4 aftakkingen. En zelfs eentje met 5 aftakkingen. Nou, dat is een bijzonderheid, dat kom je zelden tegen. En dat is geen pathologie, dat noemen ze in medische termen noemen ze dat een anomalie, een variatie op een thema. Gewoon, het functioneert. Zeg maar, als je blijft ademen, dan word je er rustig 95 mee, dat is geen probleem. En daar kom je dan vaak maar per ongeluk tegen. Dat is dat je tijdens het leven van die patiënt, van die persoon, er nooit achter gekomen bent dat hij er 5 aftakkingen had. Nou, dat soort bijzonderheden komen wij dus ja, met enig regelmaat tegen. En die bewaren we ook. Die zorgen we gewoon dat die in bewaring blijven. En die worden dan gebruikt tijdens de lessen. Dus daarbij bijvoorbeeld bij bepaalde practica lessen voor de geneeskunde studenten komt zo'n hartdok tevoorschijn van kijk, dit is hoe je het meestal ziet, 3 aftakkingen. Maar schrik niet als je later als thoraxchirurg iemand moet opereren en je komt er iemand tegen met 5 aftakkingen.
Kan het ook als het bijvoorbeeld de hartkamers, dat die omgedraaid zitten? Of?
Ja, zeker weten. Het heet,
is dat snel te zien voor een chirurg?
Nee, daar komen ze vaak per ongeluk achter. Een situs inversus heet dat bijvoorbeeld. Dat is de hele buikinhoud of de borstkasinhoud die gespiegeld zit. Dan zit dus het hart zit dan dus niet zit op de goede plek. Tuurlijk, voor die patiënt, voor die persoon op de goede plek. Iedereen heeft zijn hart op de goede plek zitten. Maar niet op de plek die je zou verwachten. Het hart zit normaal gesproken links net onder het borstbeen. Maar bij zo iemand zit het hart dan rechts onder het borstbeen. En de lever die zit rechts onder het middenrif. Maar bij zo iemand zit de lever dan links onder het middenrif.
Oh, dat is wel oké. Okay. Dus dat is echt gespiegeld?
Dat is echt gespiegeld, ja. Precies.
Zit dat dan in feite dat je zegt van hetgene wat aan de voorkant hoort te zitten, zit eigenlijk aan de achterkant of niet?
Nee, dat niet. Nee, het is echt alleen maar links-rechts verspiegeling. En het hoeft ook niet alles te zijn. Het kan ook alleen maar de buik zijn of alleen maar de borstkas. Dat kan ook. Dus even voor de fijnslijf.
Het is wel knap dat het lichaam dit kan.
Ja, zeker. En wat ik net tegen Jan zei, als je maar blijft ademen, dan word je er rustig 95 mee.
Ja.
En als we het hebben, want je bent preparateur. Mm-hmm. En je zegt al van ja, van deze bijzondere dingen die bewaren we ook nog. Omdat het zo bijzonder is, om dat veel vaker te laten zien. Ja. Kun je iets zeggen over dat bewaren? In de zin van welke stoffen gebruik je om te bewaren? Wat zijn dat voor bijzondere stoffen?
Oh, dat wisselt precies maar wat je ermee wil. Je kunt ze in de bewaarvloeistof, dat is een conserverende vloeistof, kun je ze bewaren en iedere keer tevoorschijn halen. Maar je kunt ze ook impregneren met siliconen bijvoorbeeld, of inbedden in de epoxy. Of dat zijn wel de meest gangbare methodes die gebruikt worden.
En dan zijn ze toch voor langere tijd beschikbaar?
Zeker weten, okay. Ja.
En dan nog een aspect wat we nog helemaal niet bij de hand gehad hebben. Leeftijd. Je kunt je voorstellen dat er behoefte is om lichamen van verschillende leeftijden te onderzoeken. Kun je daar iets over zeggen? In de zin van, zijn die lichamen welkom? Ik kan me voorstellen dat het ook best wel emotioneel is om lichamen te ontvangen, om het zo maar te zeggen, van heel jonge mensen. Want er is sprake toch een heel aparte voorgeschiedenis, neem ik aan.
Ja. Als mensen zich inschrijven, dan vragen we meestal ook al hun leeftijd. En als er dan mensen zo van 30, 40 zijn, 50 zijn, dan vragen wij over het algemeen eerst van, joh, waarom stel je niet ter beschikking voor je orgaandonatie? Want dat is veel belangrijker, er is veel meer behoefte naar. En dan kunnen we 2 kanten op gaan. Of ze zeggen van, nee, daar heb ik nog niet aan gedacht. Nou, doe dat dan eerst en kom over een jaar of 20 nog eens terug. Want meestal, als mensen zo 70, 80, 90 zijn, dan wordt het al een dilemma of organen nog getransplanteerd kunnen worden. En dan zijn de mensen dus van harte welkom bij ons. Ze zijn sowieso van harte welkom. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand zegt van, ja, daar heb ik over nagedacht om mij voor orgaandonatie beschikbaar te stellen. Maar ik heb zoveel medicijnen gebruikt. Ik ben zo vaak geopereerd. Mijn organen zijn niet meer geschikt voor transplantatie. En dan krijgen ze van ons papieren toegestuurd. Zo van, schrijf maar in en maak je wilsbeschikking op. Je bent van harte welkom. Dus dat is een beetje de grote route die de meeste mensen.
Is het bij jullie ook niet zo dat jullie eigenlijk ook wel behoefte hebben aan jongere mensen?
Nee, want de jonge mensen die zijn belangrijker voor orgaandonatie, zo gezegd. Pas wanneer iemand niet geschikt is voor orgaandonatie, dan zeggen wij van ja, welkom. Maar wij zijn niet specifiek op zoek daarnaar, naar jonge mensen.
Oké, een vraag.
Ja.
Kinderchirurgie. Die moeten toch ook oefenen, toch?
Ja, maar het grappige is, als je die kinderartsen op een volwassen lichaam laat oefenen, dan kunnen ze het ook op een kindje. Want het, beter zelfs nog, want bij volwassen mensen gaan dingen dus toch vergroeien. Dus als ze de techniek, de truc, de operatietechniek geoefend hebben op een volwassene, dan is het alleen maar een kwestie van kleiner gaan denken. Denk maar aan wie met Duplo kan bouwen, kan ook met de Lego.
Met Lego bouwen.
Ja, het is een heel dom vergelijk. Maar...
Nee, maar ik begrijp het wel, ja.
Ja. Ja, en nog voordat we weer naar de volgende muziek gaan, het emotionele aspect. Ik kan me voorstellen, je bent denk ik toch al enkele jaren verbonden aan, hè, als preparateur. Hoe sta je er tegenover om elke dag maar weer Magere Hein te ontmoeten?
Magere Hein is mijn vriendje. In de zin van, wij zijn als team, we zijn met z'n drieën preparateurs bij ons op de LUMC. We zijn als team zijn wij ontzettend trots dat wij dit mogen doen. Dat wij dat lichaam mogen in ontvangst nemen, dat die donor dat aan ons heeft overgedragen en dat wij dat lichaam mogen inzetten om toekomstige patiënten weer beter te... Dus nee, het is, de emoties zijn positief. Er zijn dankbaarheid en wij voelen ons vereerd om dat te mogen doen. Dus het is een heel mooi vak. Hein heeft zijn werk al gedaan.
Ja, en de emotie van de familie en dergelijke, die komt niet bij jullie?
Soms wel.
Oh, toch?
Ja, soms wel. Maar ook daar kunnen wij een sussende hand in bieden. En hoe zeg je dat? Netjes Nederlands. Ook die kunnen wij daarin... Wat wij doen is, op het moment dat iemand komt te overlijden, bij ons binnengebracht wordt, dan sturen wij vrijwel direct daarna naar de nabestaanden een dankbrief en een condoleancebrief. Dus dat de familie weet van het lichaam is in goede staat ontvangen. En wij zijn vereerd en blij dat zij die stap hebben genomen om toch afscheid te nemen van hun dierbaren op zo'n korte termijn. En wat we ook doen is één keer per jaar een nabestaandendag organiseren. Dus er zijn alle nabestaanden van de donoren van het afgelopen jaar, die worden dan uitgenodigd om dan met z'n allen op een zaterdag, meestal in de buurt van Allerheilige, Allerzielen, zo begin november, dat is een vinden wij een passend moment. Dan worden mensen uitgenodigd en dan gaan we met z'n allen op een zaterdagochtend bij ons in de grote collegezaal. Luister naar muziek, luister naar verhalen over de donoren, luister naar studenten hoe zij hun snijsel hebben beleefd, de docenten die het belang van donatie kenbaar maken. Om die manier met z'n allen, met de familie, met de nabestaanden, dat hun dierbaren te gedenken. En op die manier proberen we ook de emoties van de nabestaanden op die manier een goede kant op te laten gaan. Dat die mensen weten van, oké, je had maar heel kort tijd om afscheid te nemen. Dat is een feit, maar dat kan ook bijna niet anders. Maar weet dat uw dierbare in goede handen is. Dat wij dat optimaal zullen...
waarderen.
Ja.
Ja. Ja. En want ik neem aan dat rond het moment waarop het lichaam bij jullie komt, is er dan ook nog contact met de familie? Hoe zit dat? Dezelfde, hè?
Soms gebeurt het wel eens dat de familie achter de lijkwagen aankomt gereden tot bij ons tot aan de garagedeur. Maar op het moment dat de lijkwagen bij ons de garage binnenrijdt, dan is het contact met de familie klaar. Dat gebeurt toch wel eens.
Oké. Okay. Ja. Ja. Maar, en dan neem ik aan dat zo'n dag, hè, zo'n jaarlijkse dag rond november, dat die ook door de mensen gewaardeerd wordt.
Zeker.
Ja. En waardoor ze ook het vertrouwen en denk ik ook de beleving hebben in de zin van, joh, we hebben er goed aan gedaan.
Ja. En we hebben dan daarna ook, dan staan de broodjes klaar en koffie en zo. Dus na afloop kunnen de mensen nog een hapje eten en een kop koffie drinken. En met ons in gesprek gaan. Want wij zijn dus kenbaar maar met ons naamlogo erop. Dus dan komt er ook vaak dat kinderen of broers of zo of zussen. Dat die ons vragen komen stellen van hoe gaat dit, hoe gaat dat. Nou, vragen zoals jij nu mij gesteld hebt. Of zoals Jan dat gesteld heeft. Dat soort vragen komen dan ook bij ons binnen, maar dan van de mensen.
Zeker, oké. Okay. Ja. Dus daar is ook aandacht voor.
Absoluut.
Geweldig. Absoluut. Nou, en ik denk om dit op een leuke manier te laten afwisselen met muziek. Die staat er weer klaar, geloof ik, hè, Jean?
Ja, we hebben weer een mooi nummer klaarstaan. Het is uit dezelfde periode van daarnet.
Soldier in the woman, you're always true to form. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. You stop believing in our story, you say it's way too short. Yourself with a flower chain and a broken cane. Nobody cares how you feel, like they think your heart doesn't bleed the same. We wouldn't hear the truth if it cried in our faces.
Ja, luisteraars, Direct Soldier On. Ook dit was een plaatje uit de coronaperiode.
Ja,
kan ik me heel goed herinneren.
Ja, zeker.
Ik zag hem namelijk nog door een lege studio, de opnames.
We gaan weer aan het derde deel van het interview met Fred van Immerseel, wetenschappelijk preparateur bij het LUMC. En Fred, net al over het emotionele moment. Voor jullie is het vooral ook het dankbare werk. Hè? Het feit dat je toch ook zo heel veel kunt betekenen, ook voor de medische wetenschap, dat dit werk gedaan wordt.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen, als ik denk aan emotie. Ik ga zelf ook nog best wel veel met studenten om. Krijgen de studenten, de geneeskundestudenten, in hun eerste jaar al met hiermee te maken? Op welke fase van hun studie krijgen ze met lichaam te maken en hoe reageren studenten dan? Want ik kan me voorstellen, het is niet zomaar niks om in een menselijk lichaam te gaan zitten en opdrachten uit te voeren.
Nee, helemaal mee eens. En het zijn vaak ook nog die vrij jonge gasten natuurlijk, 18, 19, 20 jaar. Vaak hebben ze nog niet eens hun eigen opa of oma zien overlijden, die leven nog. Dus de eerste confrontatie met een stoffelijk overschot is ook een flinke impact op hun gemoed. In hun eerste en hun tweede jaar krijgen ze te maken met preparaten. Wat we dan doen is, in het eerste jaar krijgen ze overzicht preparaten te zien, dat ze zich alvast kunnen oriënteren. En in het tweede jaar gaan ze zelf prepareren. En dat wisselt per onderwerp en dat wisselt per universiteit. Maar bij ons over het algemeen, het tweede jaar gaan ze zelf prepareren. Maar wat we wel doen is, en daar zijn onze docenten zwaar in betrokken, tijdens de colleges aankondigen dat ze dus gaan prepareren, dat ze dus zelf aan de slag moeten gaan. Maar dat als zij denken dat er een bekende van hun op snijzaal zou kunnen liggen. Bijvoorbeeld hun buurman die vorig jaar overleden is en waarvan ze wisten dat hij zich ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld. Als ze dat vermoeden hebben, dat ze dan na het college naar de docent toe gaan, dat met de docent bespreken en dan gaat de docent samen met ons gaan we kijken of toevallig zijn buurman al op snijzaal ligt. Nou, en als dat zo is, dan halen we de buurman weg en dan komt er iemand anders voor in de plek te liggen. Dan bewaren we die buurman voor het moment dat die student klaar is. Dat die student dus niet met zijn eigen dierbare en eigen bekende of zo geconfronteerd zal worden. Want dat is iets wat we vermijden. Wat we ook vermijden is dat het gelaat ontdekt wordt. Dus de lichamen blijven, het gelaat blijft altijd toegedekt. Dus de studenten prepareren aan armen en benen, maar ook aan borst- en buikinhoud, maar niet aan het gelaat. Dat is dus echt iets wat we speciaal voor de specialisten
doen. Er wordt speciaal goed opgelet en dat goed gaat.
Ja.
En naarmate dus de studie vordert en ook de mensen, studenten dan zich gaan specialiseren, dan komen ze in aanraking met de hele specifieke onderdelen, de bijzondere onderdelen van het lichaam.
Juist.
En ook van de verschillende organen, neem ik aan.
Ja,
en het, hoe dat allemaal functioneert.
Ik
kan me ook zo voorstellen dat naarmate je wat diepgaander ingaat op hoe het lichaam functioneert, ook bij die organen, dat je ook daarin weer bepaalde stadia kunt onderscheiden. In de zin van de makkelijkere dingen, die laat je natuurlijk eerst. Hè, de komende eerste 2 jaar aan bod.
Ja.
En de wat moeilijkere dingen, die komen wat later aan bod. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, maar dan heb je het eigenlijk over gelijk heel veel later. De bouw van het menselijk lichaam, dat is echt in hun eerste en tweede jaar volledig. Met dan dus dat soort voorbeelden van bijzonderheden die we aan tegenkomen worden erbij gehaald. Zo van, kijk, jij hebt nu een aorta met 3 takken geprepareerd, maar dit kan ook. Dus die komen we meteen wel aan bod. En de echte moeilijke dingen, dat is pas wanneer ze in hun opleiding gaan. Dus als ze een AIO of een AGNIO worden, dus assistent in opleiding of assistent geneeskunde in opleiding. Komen echt de moeilijkere dingen aan bod. Als ze dus echt operatietechnieken moeten gaan uitproberen, onder leiding van een bekwaam arts. Dat is dus na. En dan heb ik het al over 5, 6, 7 jaar later, na hun basisopleiding.
Precies. En dan zijn er ook modernere operatietechnieken, hè? In de zin van met lasers werken en met robots werken.
Ja.
Dat gebeurt bij jullie ook al?
Nee. Dat moet je echt in Amsterdam of in Gent zijn. Daar heb je oefenrobots. In de ziekenhuizen verder weet ik het niet. Nee, wij werken wel heel veel met röntgendoorlichting. Dat wel. We hebben röntgenapparatuur staan, zodat dus artsen met minimaal invasieve technieken aan de slag kunnen. Maar nog niet met de Da Vinci-robot.
Nee. Oké, staat dat op een verlanglijstje?
Altijd.
Okay.
Altijd. Als we beter kunnen, dan gaan we het zeker niet laten. Maar we gunnen ook anderen ook wel wat. Je kunt niet alles in huis hebben. Dus Gent heeft een groot bereik. Amsterdam heeft een groot bereik. Nou, als dat toereikend is voor de Nederlandse vraag, dan vinden wij dat prima. Dan richten wij ons gewoon op onze minimaal invasieve röntgenapparatuur.
Precies.
Mooi.
Ja.
Wat hebben een ander weer niet.
Ja, want jullie hebben ook werk genoeg, hè?
Ook dat, zeker weten.
Ja.
Onze agenda zit echt vol. Ja,
ja oké. En waar we ook nog wel benieuwd naar zijn, zeker wat betreft dus de bijzondere dingen. Ik kan me zo voorstellen, het lichaam bevat ook wel eens geïmplanteerde zaken.
Ja.
Hoe ga je daar dan weer mee om? Want ik bedoel, ik neem aan dat dat geen belemmering is om het lichaam te ontvangen.
Nee, voor de studenten die aan dat lichaam aan het werk zijn, natuurlijk is dat een beetje een tegenvallertje. Want ze kunnen de normale bouw van het normale lichaam dan niet ontdekken op dat lichaam, want er zit al een kunstknie in bijvoorbeeld.
Ja.
Dus de kruisbanden zijn weg, de collaterale banden zijn al bewerkt, dus de normale bouw is verdwenen. Maar dat geeft niks, want als de studentenpraktiek, dan liggen er 20 lichamen op snijzaal, want ze zijn met z'n achter op 1 lichaam bezig, dus we hebben heel wat studenten die dan tegelijk bezig zijn. Dus dan is de kwestie van, joh, dit lukt niet aan jullie preparaat, dus ga je bij de buren kijken hoe het daar aan toe ziet. En ga dan ook nog eens bij de volgende buren kijken, want misschien heeft hij weer een variant, dat dus de kruisbanden niet linksom over rechts, maar rechts over links lopen, bij wijze van spreken. Kan niet, maar je moet toch verzinnen het zomaar te plaatsen. En op die manier leren ze dus ook dat ieder lichaam weer anders is, door ook bij de buren te gaan kijken.
Ja.
Dus door ook bewust te zijn dat er dus leuke bijzonderheidjes tegenkomen.
Ja.
We hebben een preparaat liggen waar de aortakleppen, die nog wel eens lekken, waar die uit verwijderd zijn en waar een kunstklep in gezet is. Dat is ook iets wat ze op een gegeven moment tegenkomen. Dan hebben ze een hart uitgenomen, want dat is dan hun opdracht voor die dag. En dan snijden ze het hart open en dan komen ze zo'n kunstaortaklep tegen. Ja. Meneer, wat is dit? Nou, fantastisch. Wat heb je nou weer ontdekt?
Oh ja.
Nou, dan zie je weer allemaal van die verwonderde gezichten. Zo van, wow, ja. Kan dat allemaal zo?
Want als zo'n lichaam, als het ware, door jullie ontvangen wordt, dan is bij voorbaat niet meteen bekend dat, hè, dat die kunstklep erin zit.
Nee.
En defibrillatoren en dergelijke, die implantaten?
Ja, die hebben we ook wel eens. Die komen we ook al tegen. Maar die worden dan bij het balsemen worden die eruit genomen. Dus op het moment van balsemen, dan halen we die eruit. Want er kan nog stroom op staan. En als je tijdens het practicum de verkeerde draadje aanraakt, dan zou je zomaar een opdonder kunnen krijgen. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus die worden tijdens het conserveerproces worden die verwijderd. Maar die zie je ook aan de buitenkant zitten. Want dikwijls is een pacemaker of een defibrillator, die zit dan net onder de huid. Dus die zie je van tevoren zitten. Dus die halen we van tevoren er al uit. Nog voordat ze überhaupt geconserveerd worden.
Ja. Ja. Ja, dat geldt dus voor dat soort implantaten. Maar kunststof en ook van bepaalde metalen heb je ook. Een kunstheup. Ja. Hè, van, ja. Maar dat hoeft van tevoren niet op die manier geprepareerd te worden.
Nee, die blijven gewoon lekker zitten.
Ja. Nou zeg je balsemen. Ook daarover nog weer een vraag. Blijkbaar worden de lichamen eerst allemaal gebalsemd, hè, voordat ze bij jullie komen. Ja. Hoe zit dat?
Zal ik eerst even vertellen, want balsemen is natuurlijk een term die voor allerlei uitleg vatbaar is. Het is dus niet met een crèmetje insmeren. Bij ons heet balsem is via de Lieslagader een 10 liter conserveervloeistof inwendig inbrengen, zodat dus het lichaam van binnenuit totaal geconserveerd wordt. Zodat dus het lichaam, alle weefsels van binnenuit zodanig bewerkt worden dat bacteriën, schimmels en enzymen er geen kant meer mee uit kunnen. Dat is wat wij balsemen. Dat is in onze vakgebied balsemen genoemd wordt.
Ja. Waar blijft het bloed? Want jullie.
Wat ons betreft blijft dat gewoon zitten. Zit niet in de weg.
Nee, maar omdat je het via de Lieslagader doet, zeg je. Maar, dus je gaat een bloedvat in.
Ja.
Dan zit je toch in het dichte circuit, of niet?
Een technisch nieuwsgierigheidje, technisch weetje. Moet je niet verder vertellen hoor. Maar het bloed gaat op het moment van overlijden, wordt door de rigor mortis, door de lijkstijfheid, in de aders geperst. En op het moment dat de rigor mortis, de lijkstijfheid, opgeheven wordt, verdwijnt, worden alle spieren terug soepel. Maar dat bloed dat is inmiddels in die aders al geronnen en daar stroomt niet meer terug. Maar de slagaders die dus dat bloed uit zich geperst hebben, die ontspannen weer terug en die krijgen dus hun volledige volume weer terug. Dus iedere mens heeft ongeveer 5, 6 liter bloed. Dat betekent dat dus de slagaders gewoon 5, 6 liter volume hebben. En dus kunnen wij die slagaders gewoon vullen met onze balsemvloeistof.
Maar je zei net een andere hoeveelheid wat jullie erin spuiten?
Ja, wij spuiten 10 liter vloeistof in.
Dat is 5 liter te veel.
Je zou je denken, hè? Maar we hebben gelukkig nog het absorberend vermogen van de weefsel zelf.
Oké.
Okay. Ja, het gaat dus het hele lichaam in, als het ware.
En nu heb ik al een heleboel geheimpjes.
Ja, dat is.
Kunnen jullie het vak van mij overnemen?
Ja, dat denk ik niet, want ik heb zoveel dingen gehoord waarvan ik denk van jeetje. Ja. Je hebt toch wel heel veel studie moeten doen om dat allemaal goed te beseffen en goed te kunnen doen.
Allemaal van mijn voorganger geleerd en van mijn collega's geleerd.
Ja, en dat heeft ook heel wat, denk ik, tijd gekost voordat het allemaal op een goede manier kan.
We hebben wat dat betreft een mooie wereld waarin we als preparateurs in heel Nederland elkaar kennen en elkaar helpen en samenwerken ook. En als iemand een vraag heeft, dan is er altijd wel iemand die daar een antwoord op kan geven.
Geweldig.
Ja, zeker weten.
En toch nog even terug naar dat balsemen.
Ja.
We hebben net gehoord dat het dan die, het is vloeistof denk ik, hè? Balsemvloeistof.
Correct.
Maar de buitenkant van het lichaam, wordt die op een of andere manier dan ook nog ingesmeerd met iets om bij wijze van spreken de huid voldoende lang te kunnen blijven gebruiken?
Het bewaren gebeurt in bassins. Er zijn baden van 2 meter lang, 1 meter breed. Die vol zitten met vloeistof. Er zit een 600 liter vloeistof in. En die vloeistof die zorgt dus dat de huid gedesinfecteerd en geïmpregneerd wordt.
En wordt meteen gedaan ook?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En als student of als anderen met het lichaam aan de slag gaan om dat onderzoek te doen, hè, mm-hmm. het anatomisch onderzoek en dergelijke, dan worden ze weer uit dat bassin gehaald?
Ja. Okay.
En dan kan het dus blijkbaar op een bepaalde hoeveelheid tijd gebruikt worden. En vervolgens gaat het weer terug in het bassin in.
Juist, ja.
Okay.
Maar dat gebruiken, dat kan rustig een maand zijn hoor. Het lichaam mag rustig 1-2 maanden buiten de vloeistof liggen. Want ze zijn van binnenuit zijn ze goed geïmpregneerd. Ja. En de huid is ook goed geconserveerd, dus er kan verder niks aan miskomen. Ja. Op een gegeven moment gaat het uitdrogen en dan zie je dan vanzelf het lichaam een beetje begint uit te drogen. En dan dompelen we ze eronder in dat bassin. Ja. En dan na een poosje komt weer tevoorschijn.
Ja, en dan, ja, die vraag die ligt vooraan in mijn gedachten, maar het is toch wel een beetje een bijzondere vraag, denk ik. Wanneer is het over en uit? In de zin van, wanneer beslissen jullie dat het je hebt er genoeg mee kunnen doen en wat gebeurt er dan verder? Wat is het beslismoment en waarop beslis je en wat gebeurt er met dan wat er overblijft?
Ja, kijken wat er aan vragen zijn binnen de medische wereld, aan onderzoek of aan trainingen. En als dat niet meer mogelijk is, dan gaat het lichaam naar het crematorium.
Toch?
Een gedeelte van het lichaam.
Oh ja.
Gaat het lichaam, dan moet ik eerlijk zeggen, het lichaam gaat niet in zijn totaliteit naar het crematorium. Nee. Gaat beetje bij beetje.
Ja.
Dus als de knieën en de enkels, als daar orthopeden op geoefend hebben, dan gaan dus de benen die gaan dan naar het crematorium en de rest van het lichaam blijft dan liggen tot dus de transplantatiechirurg op de buikorganen gaat oefenen, of tot de KNO-arts op de neusbijholte gaat oefenen, of de neurochirurg op de wervelkolom gaat oefenen. En zo gaat het lichaam beetje bij beetje naar het crematorium.
Ja.
Dus in dat blad van 2 bij 1 meter, daar kunnen op een gegeven moment meerdere stukken lichaamsdelen liggen, of niet?
Absoluut, helemaal mee eens. Ja, zeker weten.
Ja, en als dan blijkbaar dus aan het eind van de rit, om het zo maar te zeggen, dat lichaam dan het laatste gedeelte naar het crematorium gaat, dat is dan misschien wel een hele lange tijd nadat het lichaam binnengekomen is.
Ja, gemiddeld zijn lichamen bij ons 3 jaar aanwezig.
Okay.
Dus na 1 jaar gaan de meeste lichamen voor het eerst op een snijzaal gebruikt worden. En dan beetje bij beetje. En dan na 3 jaar kun je wel zeggen dat het lichaam helemaal in zijn totaliteit gecremeerd is.
Ja, en de kosten voor die crematie, die zijn dan weer voor het LUMC? Of?
Ja, die dragen wij. Als, als tegenprestatie voor die mensen die zich
die beschikbaar gesteld hebben. Ja. En dan, maar goed, dat betekent dus ook wel dat er met dit werk ook best wel wat kosten gemoeid zijn.
Zeker.
En de cursussen die jullie organiseren zijn allemaal geweldig en fantastisch. Ja. Maar het is niet allemaal voor niks.
Nee, voor niks gaat zon op zijn.
Precies. Ja.
Nee, dat klopt. Ja. De kosten moeten gedragen worden. Nou is snijzaal is een van de duurste onderdelen van het hele geneeskunde curriculum. Dus studenten die op snijzaal komen, die maken veel kosten. En als artsen willen trainen, dan krijgen wij daar een bepaalde vergoeding voor om die kosten te kunnen dekken. Dus dat wij dus de crematie kunnen betalen, dat wij het transport kunnen betalen, chemicaliën kunnen betalen. Ja. Maar gewoon ook ons eigen salaris, heel simpel gezegd, dat ook betaald kan worden. Dus cursisten die bij ons op snijzaak komen, die betalen een vergoeding. Ja. Om te kunnen oefenen.
Ja, maar ja, aan de andere kant, het is wel goed om te weten dat dit werk ontzettend belangrijk is.
Ja.
Dat het gedaan moet worden, dat het heel veel opbrengt.
Ja.
Dat je ook met de cursussen blijkbaar buiten de landsgrenzen ook heel veel kunt bereiken.
Ja.
En dat mensen ook beseffen, wat er in het ziekenhuis gebeurt, dat is allemaal niet zomaar, dat er behoorlijk wat geld voor nodig is.
Je kunt het niet uit een cursusboekje leren. Dat,
precies.
Absoluut niet. Je moet het jezelf gedaan hebben.
Ja, en online, wat ik net al zei, van dat is eigenlijk not done. Je moet Hansen en Zon, hè?
Juist, ja.
Heel goed.
Ja.
Okay.
Hoeveel lichamen hebben jullie in zo'n LUMC dan liggen? Daarvoor?
Wij krijgen 75 lichamen per jaar gemiddeld binnen. En wij zorgen dat we een beetje voorraad hebben, zo tussen de 100 en de 150 lichamen. Dat als er eens een keer een jaartje is dat er weinig mensen bij ons binnenkomen, dat we dan nog een volledig jaar kunnen bedienen.
Een voorraad.
Juist, ja.
Geweldig werk, hè?
Dat is toch veel?
Ja, maar we zijn niet eens de grootste. Nee, wij zijn een beetje middenmotor. Amsterdam bijvoorbeeld heeft er veel meer nodig, omdat er veel meer vraag is en dat er ook veel grotere snijzaal is. Daar hebben ze bijvoorbeeld de Da Vinci-robots waar ze op oefenen. Dus daar is de omzet, het klinkt commercieel, maar de omzet is daar veel
zo groot,
veel
ja.
groter. Ja.
Maar dan hebben jullie behoorlijk wat ruimte daarvoor nodig.
Ja, maar niet genoeg ruimte om de lichamen dus als één geheel weer terug bij elkaar te leggen. Dat lukt ons niet. Wij moeten dus op het moment dat dus een lichaamdeel verbruikt is, moeten wij die vrij snel daarna laten cremeren. Want opslag om
ruimte te creëren.
Ja, precies. Ja.
Ja, je praat met passie, hè, over het werk.
Dankjewel.
Ik vind het ook geweldig dat mensen bij wijze van spreken met zoiets, hè, waar je Je kunt zeggen van het is niet voor iedereen weggelegd om het te doen. Ja. En het gaat enerzijds gepaard met emotie, maar anderzijds ook je doet het uit dankbaarheid omdat het heel veel oplevert. Ja. Maar eigenlijk nog een vraag. Kom je wel eens studenten tegen die er tegen opzien? Die bij wijze van spreken denken van ja, maar ik heb nooit gedacht dat ik dat op die manier geconfronteerd word met lichaam en kan ik eigenlijk wel tegen en misschien dat het dan ook wel eens mislukt.
Niets meer dan normaal deze reactie, van zeker ook van studenten. Dat ze dus ja nog vrij pril in hun leven staan. Dus helemaal mee eens. Maar die worden dan van tevoren opgevangen. Wordt ook aangegeven van doe daar niet moeilijk over. Je bent er de eerste niet in. Je zult er ook de laatste niet in zijn die daar moeite mee heeft. Als je er moeite mee hebt, kom dan naar ons toe. Kom naar de docent toe, kom naar de preparateurs toe. Dan helpen wij je en dan komen tot de conclusie dat het wel iets is voor jou of niet iets is voor jou. En als dat niet iets is voor jou, ook goed. Tenslotte is ook niet iedereen die zich de beschikking stelt voor de wetenschap. Dus waarom zou jij dan ook daar moeilijk over moeten doen? Nee, daar wordt uit en daarna in begeleid, zeker weten. Maar de meeste studenten hebben al vrij snel na aanvang van een practicum hebben ze in de smiezen ze van hier kan ik leren. Hier snap ik hoe de mensen in elkaar zitten. De driedimensionaliteit van het lichaam, die kan ik in boeken kan ik die niet terugvinden. En dat is de focus die de meeste studenten al heel snel te pakken hebben. En dan heb je altijd nog wel eens een keer een tafel dat ze een beetje zenuwachtig zijn. Maar dan zijn wij er weer om die zenuwen de kop in te drukken. Ja. Zogezegd.
Want het aantal studenten dat afhaakt, dat aantal is klein.
Ja, ik kan mij eigenlijk in mijn carrière niet herinneren dat er studenten afgehakt zijn op basis van
emotie.
Van snijzaalangst.
Ja.
Nee, precies.
Angst of, ja. Of
die waren dan waarschijnlijk al voor die tijd, hadden die al een stap terug gedaan.
Dat denk ik, maar ik heb ze. Ik zeg het, wij krijgen eerstejaars en tweedejaars geneeskunde krijgen we op de snijzaal. Maar ik heb nog nooit iemand zien vertrekken op basis van emotionele problemen.
Nee. En een andere vraag die me nog te binnen schiet is een beetje buiten proportie bij zo'n vraag, denk ik. Maar we hebben het telkens gehad over mensen, hè, menselijke lichamen. Mm-hmm. Ik weet niet helemaal zeker. Er zijn sommige vakgroepen die ook nog wel onderzoek doen met proefdieren. Maar dat wordt tegenwoordig wat minder, denk ik, gedaan dan vroeger. Ja. Ik denk niet dat jullie met op die manier nog iets bezig zijn. Hè?
Hoe zeg je dat, joh? Ik denk dat er wel artsen zijn die juist naar ons toegekomen zijn omdat zij bij ons zagen dat ze een mooie vervanging dat onze ingrepen, onze preparaten, een mooie vervanging zou zijn voor proefdieren. Dus dat proefdieren minder gebruikt worden omdat ze meer bij ons terechtkomen. Dat denk ik eerder. Maar daar zou ik eens naar moeten gaan. Dat durf ik ze niet te zeggen.
Nee, nou, dat is wellicht alweer een vraag voor een volgende keer.
Ja.
Want we zijn toch alweer gekomen aan het eind van dit uurtje. Ja, dat gaat snel.
Ja, helaas. De tijd zit erop. Je hoort op de achtergrond hoor je al de muziek, de eindmuziek. En Fred en Jan de Laat, misschien nog een keer een andere keer als we verder over willen praten.
Ja, over een prachtig vak. Fred, ontzettend bedankt. We zijn heel blij dat je speciaal bij ons bent gekomen om toch veel over deze fantastische de beroep wat je hebt te vertellen.
En jullie dank voor de gastvrijheid.
Ja, Jan de Laat bedankt. Mijn naam is Jean Roker. Morgenochtend Carla en Dirk.
Of uw tuin groot of klein is, Van der Kraanhoveniers maakt er altijd wat moois van. Van het verwijderen van onkruid en boomstronken tot het compleet leeghalen van de tuin. Van der Kraanhoveniers is er ook voor straatwerk, vlonderonderhoud en het verwijderen van tegelaanslag. Van der Kraanhoveniers, voor al uw tuinonderhoud. Bel vrijblijvend 06 85 10 38 92. Van der Kraanhoveniers maakt uw tuin weer gezellig.
Wees onafhankelijk van het energienet met thuisaccu's en gebruik je eigen energie wanneer het jou uitkomt. Solar Daktechniek staat klaar om de weg naar energieonafhankelijkheid te begeleiden. Met onze expertise bieden wij een persoonlijke oplossing die bij jouw woning past. Neem vandaag nog contact op met Solar Daktechniek en ontdek welk systeem bij jouw situatie past. Kijk voor meer informatie op solardaktechniek.nl. Solar Daktechniek schrijf je met QUE aan het eind.
Slecht signaal op tv of wifi? Remmelswaal heeft ruime ervaring in het oplossen van uw probleem. TV-kanalen afstellen of nieuwe bekabeling voor tv of computer. altijd snel, goed en voordelig geregeld. Remmelswaal staat inmiddels al 22 jaar voor ouderwetse service in de Duin- en Bollenstreek. Bel 06-209-59-3x3.
Kringloop Katwijk van Stichting Help ons Helpen heeft een dagelijks wisselend en verrassend aanbod van leuke artikelen, lage prijzen en heel veel keus. Met de opbrengsten ondersteunen wij verschillende buitenlandse projecten, maar ook projecten in Katwijk. Kom gezellig snuffelen in de Kringloop aan de Van Houtenstraat achter het Hoornesplein en help ons helpen.
Hengelsport, ons stekkie, de complete winkel met alles voor de hengelsportliefhebber. Ons stekkie heeft een groot en overzichtelijk aanbod in hengels, molens en accessoires voor de hengelsport. Ook voor aas zoals maden, wormen, kasters en zeeaas bent u bij ons aan het goede adres. Kom langs en laat u onder het genot van een kopje koffie adviseren door ons enthousiaste team. Hengelsport ons stekkie vindt u aan de Voorstraat 50 in Katwijk tegenover Hoogvliet.
Bent u op zoek naar leuk en gezellig vrijwilligerswerk? Kringloop Katwijk is op zoek naar u. Wij kunnen altijd mensen gebruiken in onze kringloopwinkel of op onze bus als chauffeur of bijrijder. Kom even langs in de kringloopwinkel achter het Hoornesplein of kijk op kringloopkatwijk.nl en help ons helpen.